SBS Dutch is op woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends. SBS Dutch.
Vorige week had ik met Tim Fischer, onze muziekcorrespondent, over de origine van jazz in Nederland. We hadden al eerder eens gesproken over de Ramblers en deze keer spraken we over Ernst van het Hof en zijn band en de belangrijke rol die Ernst speelde bij jazz. Tim vertelde toen dat jazz het leven beheerste van Ernst, die al als 16-jarig jongetje met een band op tournee ging. Ook stichtte hij jong zijn eigen band, waarmee hij succes oogste, niet alleen in Nederland, maar vooral in Duitsland. Maar toen kwam de oorlog en daarbij rijst de vraag, hoeveel had hij over voor zijn kunst? Was hij verkeerd? Ging hij fout? Een van de overlevende bandleden vertelde later dat ze geen keus hadden. Het was spelen voor de Duitsers of spoorbeelds en verschouwen. Hier is Tim.
We hadden het vorige keer ook over de Ramblers en hoe zij toch wel beticht waren van collaboratie tijdens de oorlog. Want ze zijn doorgegaan met optredens. Mm-hmm. Maar als je het nog weet, we hadden het ook over het feit dat de Joodse leden die uit de Ramblers moesten verdwijnen. Yeah. De andere leden hebben hun best gedaan om hun te onderhouden terwijl ze ondergedoken waren. En bij Ernst van het Hof, ja, dat is een beetje anders. Want,
waren daar Joodse bandleden?
Dat niet. Dan mocht het, neem ik aan, toen al geen Joden meer naar Duitsland toe. Dus die band was gezuiverd, zou je kunnen zeggen. Maar ze deden wel kleine dingen. Ze hadden bijvoorbeeld één nummer. Dat is die herkenningsnummer van.
Ja, alles werd goed, ja.
Alles weer goed. Dat heette eigenlijk in het Engels I Never Dream. Ja. En als ze dat speelden, de eerste vier noten van dat liedje waren toevallig de inleidingssignaal van de BBC op de radio. Dus ze speelden ze met heel veel nadruk en heel traag. En dat moet ook het Duitse publiek herkend hebben.
Ja.
Maar meer dan dat heb ik niet kunnen ontdekken over verzet. Diezelfde orkestlid die later geïnterviewd is, die zei dat zelfs. Die eerste vier noten speelden we altijd vertraagd en met veel nadruk.
Ja, ja. Maar is dat genoeg?
Een groot teken van verzet vind ik dat niet. En nee. We hebben al gehoord, die jongens verdienden beter dan dat ze in Nederland zouden verdienen.
Ja.
En een van de leden van het orkest van het Hof, die heette Rinus van den Broek. Dat was een trompetist, dus ook een Nederlander. Hij speelde mee op zeer beruchte platen van een ander orkest in Duitsland. Dat heette Charlie and His Orchestra. Mm-hmm. Nou, de reden dat zij een Engelse naam hadden, was dat zij eigenlijk platen opnam of liedjes speelde voor de Duitse radio dat gericht was op de geallieerde troepen. Dus ze namen zeer bekende Engelse en Amerikaanse liedjes.
Ja.
En ze schreven er nieuwe teksten bij in het Engels die anti-Amerikaans of anti-Brits waren.
En zelfs
antisemitisch. Ja. Dus één van de leden tenminste kun je wel betichten van een grote collaboratie wat dat betreft. Maar in de tussentijd waren de nazi's ook bezig om eigenlijk dat hele dansmuziek, dat hele swing...
Dat moest eruit. Ja, ja.
Ja, ja. Dat, dus naarmate de oorlog vorderde, dus terwijl ze nog in Duitsland waren, zijn ze een keer verboden op te treden door de Gestapo. Omdat hun muziek eigenlijk te veel swingde.
Ja, dat te verwachten.
Het is een beetje tegenstrijdig, hè?
Ja, toch. Dus, ja.
En Ernst van het Hof zelf is opgepakt door de Gestapo en vastgehouden.
Vanwege zijn muziek, ja.
Ja, dat heb ik dus ook niet kunnen uitvinden wat de echte aanleiding was. Maar hij is weer vrijgelaten. Mm. Maar eigenlijk 1943 was het afgelopen wat Duitsland betreft. Ze zijn teruggekomen naar Nederland. Daar hebben ze hier weer platen opgenomen. Zijn ze weer in Nederland gaan werken. En ook opgetreden voor wat toen heette de Nederlandse Omroep. Dus dat was zeg maar de genazificeerde omroep in Nederland.
Mm-hmm.
Maar zelfs toen, 1944, werd het hun gewoon hier te heet. Dat soort muziek mocht helemaal niet meer.
Mm-hmm.
En maar Ernst van het Hof is volgens mij, dat heb ik dus ook niet helemaal kunnen uitzoeken. Hij is vertrokken naar België met een groot aantal van de leden van zijn orkest.
Dat was nog tijdens de oorlog, voor het einde van de oorlog.
Ja, dit is dus 43, nog een jaar voor D-Day. Ja. En daar is hij wel weer gaan optreden in Brussel. En ook weer platen opgenomen.
Veel van die Nederlanders tijdens de oorlog, want ja, zover ik heb begrepen, kon men geen platen opnemen, mocht men geen platen opnemen, gingen naar België om platen op te nemen.
Ja, maar die platen in België, die hebben nog meer swing dan de platen aan het begin van de oorlog. Dus of dat nou clandestien is gegaan, maar die bestaan wel. Ik heb ook een plaat uit 1944 heb ik op YouTube gevonden. Ja. Ook nog met Frans tekst. ze zijn nog één keer teruggekomen naar Nederland. En op de terugweg in de trein werd de trein aangevallen door een geallieerde vliegtuig en een van de bandleden is overleden. Mm. En daarna is in ieder geval Ernst van het Hof teruggegaan naar België. En hij heeft weer een kleine ensemble daar geformeerd. Maar ja, en dat was het. Toen werd België bevrijd. En raad eens wat. Ernst van het Hof en zijn ensemble, die traden op voor de GI's in Brussel.
Dat verbaast me ook niet. Nee, dat gebeurde ook inderdaad. Tegen die tijd van het einde van de oorlog is hij nog niet eens 40. Wat gebeurde met hem na de oorlog?
Nou, hij was aan het einde van de oorlog was hij dus nog in België. België was al bevrijd voor Nederland. Dat is heel bekend, hè?
In Nederland
en België bevrijd.
Ja.
En kort na de bevrijding in Nederland kwam er dus een soort ereraad voor de kleinkunst. Ja. Die moest gaan uitmaken wie nou...
wie aan welke kant stond.
Ja, wie nou fout was. Ja. En inderdaad, Ernst van het Hof, die werd als fout bestempeld. Mm. En die kreeg in Nederland een speelverbod. Niet een hele lange, dat gelde tot 1 januari 1946. Mm-hmm. Maar ja, dat verbod deed hem niks. Want hij leefde in België.
Ja, ja.
Hij is dus gewoon doorgegaan met werken. Ja, voor de Belgen was hij dus geen collaborateur. Hm. Of tenminste, misschien wisten ze dat niet. Hij heeft zelfs een café in Brussel geopend. En na de oorlog weer een nieuw orkest samengesteld. Hm. En in 1949, dat vond ik eigenlijk wel interessant, ging hij weer naar Berlijn met die nieuwe band. Nou ja, dat is maar 4 jaar na de oorlog. Dus zo'n moeite met de Duitsers had hij blijkbaar niet.
Nee.
Alleen die band, dat is een interessant verhaal, die werden na 1 avond optreden ontslagen.
Waarom?
Omdat ze niet jazzmatig genoeg speelden.
Oh, you can't win.
Dus, nou ja, hij is teruggegaan naar België. Hij is doorgegaan met optreden. Hij heeft ook nog in 1951 met dat orkest, een nieuw orkest, heeft hij een tournee gemaakt door Scandinavië. Mm. Hij is ook nog kort daarna naar Spanje geweest, Spanje van Franco, notabene. En vanaf 1952 had hij weer een gehele nieuwe bezetting van zijn orkest. En is hij lange tijd werkzaam geweest in de bekende dansing in Brussel, dat heet de Ancien Belgique. Mm.
Het is moeilijk uit te maken of deze man nu zo'n enorme professional drive had, dat hij steeds veranderde, of dat hij een moeilijk mannetje was en iedere keer alles kwijtraakte in feite.
Nou, weet je wat het is? Ik denk dat het ook met, en ik wil hem niet neerhalen of zo, maar met artiesten, muzici, acteurs, actrices, die vinden vaak dat hun vak voorgaat, hè?
Ja, ja.
Weet je wat ik bedoel?
Ja.
Je kunt denken aan Johan Heesters, hè?
Ja, ja, ook zo'n figuur, ja.
Ja, tot aan zijn dood. Zeer controversieel hier in Nederland. Omdat hij gewoon in al die nazi-films ging door met spelen.
Ja, hij zag toch niets, nee.
En dan beweren van, ja, maar ik had toch niets met het regime te maken.
Ja, nou, en Dietrich zag dat wel, ja.
Nou, met Dietrich kun je wel, in ieder geval van Marlene Dietrich kun je zeggen dat ze fel tegen de nazi's was.
Absoluut, absoluut. Ja.
Dat ze alles deed eigenlijk om de Amerikanen en de geallieerden te ondersteunen.
Ja.
Maar ja, je vraagt je ook af van, het zou eigenlijk een, ja, mijn Duits is heel slecht. Ik weet niet of er nog meer informatie over Ernst van het Hof is in het Duits. Ik heb hem heel klein beetje proberen te lezen over hem. Even om het zijn levensverhaal af te maken, hij is toch vrij jong gestorven. Mm. Hij kreeg een breukoperatie in 1955 in België.
Mm-hmm.
En kort daarna kreeg hij een hartverlamming.
Oei.
En hij is overleden. Hij is overleden in 1955.
Toen was hij nog eind 40. Wauw.
Eind 40, ja. Om even op te sommen. Ik vind het eigenlijk een heel leuk verhaal. Maar ik heb...
Heel interessant,
en ik merk dat ook bij jou. Vraagtekens van, wat bezielde die man?
Ja, dreef hem, hè?
Ja, inderdaad. Was het echt roem in Duitsland en geld? Of was het inderdaad gewoon het gevaar van, ja, je hebt geen keuze, je moet naar Duitsland. Waarom gebeurde dat met hem en niet bijvoorbeeld met de Ramblers?
Wat ik
vergeten ben te zeggen is, het schijnt dat Duitsland vanwege de oorlog een gebrek had aan muzici. Mm-hmm. En dat is de reden dus dat een Nederlands orkest naar Berlijn wilde halen. Zo gaat dat verhaal. Dus in Nederland is hij in de vergetelheid geraakt. Er is wel door het jazzarchief in de jaren 90 twee cd's, compilatie-cd's uitgebracht.
Ja.
Met de beste van zijn muziek alleen vanuit de oorlog. De twee periodes, dus de Duitse periode. En nog een cd met muziek uit de Belgische periode.
Mm-hmm.
En ik zie nu op internet een heleboel Duitsers schrijven onder die YouTube-video's van ja, mooie herinneringen en wat was het een fantastisch orkest. Terwijl ja, in Nederland ja, is in de vergetelheid geraakt, omdat hij hier gewoon nog steeds bestempeld wordt als fout. Je moet gewoon luisteren naar die dingen van Ernst van het Hof. Want als je even vergeet dat het een Nederlands orkest is en dat het in Duitsland opgenomen is in de oorlog. Er zijn sommige mensen die zelfs beweren dat zijn versie van In the Mood beter is en meer swing heeft dan die van Glenn Miller.
Oké, we gaan luisteren.
Professioneel waren ze wel.
Ja. Een doortastende man die professioneel tussen slaagde. Ja.
En wie zijn wij om na 70 jaar te oordelen op hoe dat werkelijk zat en waarom ze werkelijk naar Duitsland gingen?